En dat is wat ik met u wilde delen. En dat betekent dat u nu aan de beurt bent om een vraag te stellen of een opmerking te maken, een kanttekening te plaatsen, een aanmerking te maken. Dat mag hier allemaal. Zolang u maar vriendelijk blijft, dan mag je een hoop zeggen hier. Wie is de eerste aan wie ik het woord mag geven? Volgens mij was broeder Tonken net iets eerder en zijn haar is ook grijzer.
De mens is geschapen naar Gods beeld. Kunnen we dat de mens ook niet zien als een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest? En komt het ook ergens overeen met de drie-eenheid van God?
En volgens mij is dat een vraag die Augustinus al heeft gesteld en ook beantwoord. Augustinus, de grote kerkvader, zo van rond het jaar 400, waar we allemaal verschrikkelijk veel aan te danken hebben. Je kunt je werk niet voorstellen zonder Augustinus hoe een heleboel dingen eruit gezien zouden hebben. Chalcedon, 451, na Augustinus, maar zonder Augustinus moeilijk voorstelbaar. Augustinus heeft ongelooflijk veel van deze vragen aan de orde gesteld. Ik heb u de vorige keer gezegd, Augustinus, van hem is de beroemde uitspraak dat we eigenlijk moeten beleiden dat God vader is. De vader is God, de zoon is God, de Heilige Geest is God. En toch is er maar één God. En dan zei hij, eigenlijk zouden we het daarbij willen laten. Maar ja, vanwege de ketters moeten we er toch een paar dingen meer over zeggen. En toen schreef hij 14 boeken over drie eenheid. En dat boek, De Trinitate, over de drie eenheid, is nog steeds voor theologen voer om te verteren. Daar staan nog ongelooflijk veel wijsheden in. We kunnen ons dat anders niet voorstellen hoe die ontwikkeling van gedachten zou zijn geweest zonder Augustinus. Dus katholieken en protestanten delen met elkaar deze geweldige kerkvader. En bovendien heeft Augustinus een heleboel van dit soort vragen al opgeworpen. Hij gebruikt bijvoorbeeld heel veel parallellen om die drie-eenigheid duidelijk te maken. Parallellen uit het bekende, het vertrouwde dagelijkse leven. Niet allemaal spreken ze ons evenzeer aan. Maar dit is een van zijn parallellen. De mens, daarvan lezen we in de Bijbel dat hij geest, ziel en lichaam kent. Bijvoorbeeld Paulus schrijft dat in 1 Thessalonicense 5. Laat geheel uw ziel, geest en lichaam bewaard mogen blijven. En hij zag daarin ook een parallel met de drie-eenheid. Maar bij heel veel van die parallellen voel ik me niet zo erg aangesproken, eerlijk gezegd. Een van die parallellen hadden we daar de vorige keer ook niet over. Dat is water, waterdamp en ijs. Bijvoorbeeld de drie condities, drie toestanden waarin water zich kan bevinden. En dat zou dan ook overeenkomen met de drie personen. Ja, weet je, met dat soort parallellen kun je alles bewijzen en je bewijst er eigenlijk niks mee. Geest, ziel en lichamen zijn drie manieren om de mens te beschrijven. En zo zijn er ook drie manieren om God te beschrijven. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar als je dan ook nog gaat proberen het lichaam bijvoorbeeld te verbinden met de Heer Jezus, wat ook begrijpelijk is, hij heeft een lichaam aangenomen, en dan de geest met de geest. Maar ja, wat doe je dan met de ziel? Is dat dan een link met de Vader? Het blijft twijfelachtig. Het is niet sterk. Als Augustinus op zijn hurken komt zitten om ons uit te leggen hoe het met die drie eenheid zit, en hij gebruikt zulke beelden, dan zeggen we, oké, fijn, het helpt al een beetje, maar bewijzen kun je er niks mee. En al die parallellen zijn een beetje aanvechtbaar. Maar ze kunnen helpen. Ze helpen in die zin dat we zeggen, er is maar één mens. En toch onderscheiden we aan die mens een zielskant, een geesteskant, een lichaamskant. En zo is het een beetje met God ook. Maar daar moet je het verder bij laten. Kees.
Over de waarde van een menswording in de openbaring van Johannes is op een gegeven moment een scène. En dan is er een sprake van een rol en die kan alleen gelezen worden door het lam, want alleen het lam is waardig om de zegels te verbreken. En nou denk ik van die waardigheid heeft God op de een of andere manier geworven of naar zich toe geharkt door mens te worden. En als mens kon hij zich dan offeren en zo die waardigheid verwerven. Maar klopt dat nou? Kun je nou zeggen, voordat die mens had, was hij niet waardig om het oordeel te doen, en nadat hij mens geweest was, was hij dat wel?
Ja, weet je, we hebben vandaag twee mysteries even aangestipt. Het mysterie van de drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dan komt dan nog het mysterie bij van de goddelijke en de menselijke natuur van Jezus. Dat zijn twee afzonderlijke mysteries. Maar ze zijn nauw met elkaar verbonden, omdat de mens Jezus Christus, die een goddelijke en een menselijke natuur heeft, de Zoon van God is, doordat die Zoon van God ook nog eens een van de drie personen in de Godheid is. En nu kun je het ingewikkeld maken door die met elkaar te verbinden en ook nog door elkaar heen te laten lopen. Kijk, in Openbaring 5, daar is dat tafereel wat jij beschrijft, daar gaat het uitdrukkelijk om de Heer Jezus als mens. Hij is als mens het lam van God geworden, hij staat daar ook als geslacht, hij heeft een lichaam met bloed, hij heeft aan bloed en vlees deelgenomen, zegt Hebreeën 2, en dat lichaam geeft hij over in de dood. En nu staat er, wie is waardig het boek te openen? Het gaat daar om twee vragen. Wie is waardig, wie mag, betekent dat in simpel Nederland, en wie kan? Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt soms iets mogen, maar niet kunnen. En je kunt soms iets kunnen, maar niet mogen. Dat is een dubbele vraag. Iemand die rol mag lezen, en daarmee eigenlijk ook het eigendomsrecht op de hele wereld mag verwerven, die moet waardig zijn, hij moet mogen, hij moet de bevoegdheid hebben, en hij moet kunnen, hij moet machtig zijn. En nu is de Heer Jezus dat beide. En die waardigheid, die zit hem vooral daarin dat hij op aarde het vlekkeloos lam is geworden. Dus niet zozeer vanuit zijn goddelijke waardigheid, maar hier is een mens, je vindt dat in de catechismus zo mooi beschreven, iemand die voor ons stierf moest ook mens zijn, net als wij. Maar hij moest een mens zijn die in tegenstelling tot ons zonder zonde was. Dus de Heer Jezus als lam was een mens zonder zonde. En daardoor, te midden van alle mensen op aarde, de enige die in dat opzicht waard was om voor ons te sterven. Waardigheid, dat heeft ook bevoegdheid in zich. De enige die het mocht. Maar of hij ook kon, daarvoor moet hij ook nog de macht en de kracht hebben. Want het openen van die zegels, dat roept allerlei oordelen voor de aarde uit. En uiteindelijk gaat het in het hele boek Openbaring om de overwinning over de draak. Je zou die vraag zo kunnen formuleren. De wereld is in de greep van een machtige draak. Een soort Tyrannosaurus Rex, maar dan in het kwadraat. En wie is nou in staat om het tegen die Tyrannosaurus op te nemen? En dat vind ik een van de meest verrassende hoofdstukken van de Bijbel. Dat het antwoord dan is een lammetje. Staat ook nog in het verkleinwoord. Het lammetje kan, hij heeft de macht. Het blijkt namelijk in Openbaring 19 een vuurspuwend lam te zijn. Dat vind ik helemaal leuk. Als je dan tegen een draak opneemt. En het blijkt dan een vuurspuwend lam te zijn. Want met de adem van zijn mond zal hij de draak verteren. Dat vind ik zo geweldig. Als ik ooit een boek schrijf over humor in de Bijbel, zou ik dat ook zeker vermelden. Dit is toch pure humor dat God de draak verslaat door een weerloos lam. Die draak door de adem van zijn mond verteert. Maar daar heb je op zichzelf niet zo behoefte aan om de godheid van de Heer Jezus erin te brengen. Hoewel hij ongetwijfeld een zondeloos mens kon zijn alleen maar doordat hij tegelijkertijd God de Zoon was. Maar er is wel zo'n punt waar je zegt, maakt het niet te ingewikkeld door hier ook nog de godheid van Christus bij in te trekken. Dus als we naar zijn mensheid kijken, hebben we al genoeg grond om te zeggen hij kon en hij mocht. Hij was waardig en hij was in staat. Wie is de derde? Leo, achterin.
Ik heb een vraag over de godheid en de mensheid van Jezus. Er wordt ook al gezegd, als Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper, dan ontvangt hij komt de geest op zijn leven. En na de woestijn, dan doet hij de wonderen. En wordt ook gezegd, van hoeveel te meer hebben wij niet de geest nodig? Maar daarmee wordt eigenlijk benadrukt de mensheid van Christus. En niet de godheid van Christus. Ja. En als je dan weer de andere kant uit redeneert, van nou, dan was Jezus van eeuwigheid God. Maar dan verbaas ik me over waarom er voor die tijd al geen wonderen waren. Ja. Want waarom zou je daar dan 33 jaar mee gewacht hebben?
Hele goede vraag. En ik denk ook dat er een goed antwoord op te geven is, Leo. Je weet dat de jeugdevangelie in de tweede eeuw. Kregen de christenen zo'n behoefte aan verhalen over de jeugd van Jezus, want er onderstond niks over in de vier evangeliën. En toen zijn er een aantal jeugdevangeliën verschenen, om in die behoefte te voorzien. En er zullen soms verhalen in staan die een kern van waarheid hebben, maar dat kunnen we onmogelijk nagaan. Voor een groot deel zullen dat pure legenden zijn, waar je niet veel historische waarde aan moet toekennen. En in die jeugdevangelie wordt ook over wonderen van Jezus' jeugd verteld. Bijvoorbeeld een heel bekend wonder, omdat het ook in de Koran is terechtgekomen, is dat de kleine Jezus duifjes van klei maakte en toen klapte hij in zijn handen en toen vlogen de duifjes weg. Nou, dat is toch zeker een wonder. En dat verhaal is blijkbaar zo bekend geweest dat ook Mohammed op zijn reizen bij Joden, nou in dit geval niet bij Joden, maar bij Christenen, dat verhaal gehoord heeft. En het is daardoor zelfs een plaatsje gekregen in de Koran. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de Heer Jezus voor zijn zalving, voordat hij de Heilige Geest ontving, geen enkel wonder gedaan heeft. Niet omdat hij niet zou kunnen, want je zegt volkomen terecht, als hij God is geopenbaard in het vlees, als hij het woord is dat vlees geworden is, is er geen enkele reden waarom hij in zijn goddelijke kracht geen wonderen gedaan zou kunnen hebben. Maar er is een goede reden waarom hij het niet deed. Als de Heer Jezus zijn wonderen gedaan had vanuit zijn goddelijke kracht, als God de Zoon, dan zouden wij altijd gezegd kunnen hebben, ja luister, wij zijn Jezus niet, dat kunnen wij helemaal niet. Ondenkbaar. Maar de Heer Jezus deed zijn wonderen hier op aarde door de zalving met de Heilige Geest. En daar heeft hij voor gekozen, of God de Vader heeft daarvoor gekozen. Jezus deed zijn wonderen als mens door de kracht van de Heilige Geest. En daardoor kunnen wij zeggen dat als ook wonderen bij gelovigen plaatsvinden, dat ze daarvoor niet God hoefden te worden, maar dat het is omdat zij dezelfde zalving hebben. In Johannes 2, we hebben de zalving van de Heilige. 2 Korinthe 1 zegt het ook, we hebben die zalving ontvangen. Jezus was gezalfd met de Heilige Geest, Handelingen 10, en daardoor verricht hij al die wonderen. En daarom heeft de Heer Jezus gewacht. Dat staat allemaal niet letterlijk zo in de Bijbel, maar dat is een verklaring voor wat jij vraagt. Hij heeft gewacht totdat hij de zalving ontvangen had. Dat heeft God ook zo geregeld. Maar toen zijn discipelen na zijn opstanding eigenlijk het hele evangelie kenden, en er dus erop uit hadden kunnen gaan, zei Jezus, nee, jullie moeten wachten. Lucas 24, wacht totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoogte. En in Handelingen 1 zegt hij dat nog eens een keer. En als de discipelen de zalving, dus op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort, toen zij de zalving ontvingen, konden zij in de kracht van die zalving erop uitgaan en hun wonderen verrichten. Hier Jezus zegt in Johannes 12 vers 14, nee 14 vers 12, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En jullie zullen zelfs nog grotere dingen doen. Als je in mij gelooft, doe je dezelfde werk als ik. Dat is niet omdat wij ook God goddelijk geworden zijn. Het is puur vanwege de zalving. Dus al zou Jezus al wonderen gedaan hebben, wat onwaarschijnlijk lijkt, voor de zalving, er wordt in ieder geval in de Bijbel niks over verteld, wel in de jeugdevangelie, dan waren dat wonderen die hij deed door zijn goddelijke kracht, maar die zijn voor ons geen voorbeeld. Maar Jezus die handelde door de zalving van de Heilige Geest is wel een voorbeeld voor ons. Want wij hebben exact diezelfde zalving ontvangen. Dat wij niet altijd uit die zalving leven en dat er bij ons allerlei belemmeringen zijn, dat is vers 2. Maar in principe, hij zegt het zelf, kunnen jullie dezelfde wonderen doen. Want die wonderen komen niet uit jullie voort, die komen door de zalving. De zalving die op hem was, is ook op ons. De vierde, uw naam weet ik niet. Tot nu toe kan ik alle namen opnoemen. Ruud-Jan. We zullen proberen te onthouden.
Mijn vraag is het onderscheid tussen de menselijke natuur van Jezus en de goddelijke natuur. Is dat niet misschien hetzelfde als het onderscheid tussen geest en vlees, zoals dat ook in het Nieuw Testament staat?
Ik denk het niet. Als we woorden als geest en vlees lezen, gaat het daar altijd over gelovigen die nog het vlees bij zich hebben. En dat betekent dan in al die gevallen de zondige natuur. En daartegenover staat de geest. Een gelovige heeft de keuze uit het leven, tussen het leven uit zijn zondige natuur en het leven uit de Heilige Geest. In Galaten 5 worden die prachtig tegenover elkaar gezet. De wandel door het vlees en de wandel door de geest. Romeinen 8 ook. Maar de verwarring ontstaat hieruit. Het woord vlees kan verschillende dingen betekenen. Vlees kan ook een hele gewone, neutrale aanduiding zijn voor het lichaam. De Heer Jezus is in het vlees gekomen, zegt 1e en 2e Johannesbrief. Dat wordt daar zelfs als een dwaalleer beschouwd als je dat ontkent. Jezus is God die in het vlees gekomen is, dus waarachtig mens geworden is. En daar betekent vlees natuurlijk niet het zondige vlees, daar betekent het gewoon het menselijk lichaam. Christus hebben wij niet gekend naar het vlees, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, dat betekent gewoon na zijn menselijke natuur. Dus je moet altijd uit het verband opmaken of vlees betekent gewoon een aanduiding voor het lichaam. Dus dan betekent in het vlees komen, in een lichamelijke gestalte komen. Of dat vlees betekent het zondige vlees. Dat is natuurlijk nogal belangrijk om dat te onderscheiden. Met het woord wereld net zo. Wereld heeft een neutrale betekenis. God heeft de wereld lief gehad. Maar ook een heel negatieve betekenis. De wereld ligt in het boze. En zo is het met vlees ook. Je moet dus goed onderscheid maken uit het verband wat het is. Maar als het over geest en vlees gaat, dan is het bijna altijd, niet altijd, maar dan is bijna altijd het zondige vlees, de zondige natuur bedoeld. Niet altijd, bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 3 vers 15, de Heer Jezus is God geopenbaard in het vlees en gerechtvaardigd door de geest. Daar is vlees ook neutraal, het menselijk lichaam. Dus, maar in het algemeen, zoals u het formuleert, is het bijna altijd de zondige natuur. Maar pak even de microfoon.
En als je dan zeg maar het vlees zou veranderen voor lichaam, zou je dan ook niet kunnen zeggen dat de goddelijke natuur, menselijke natuur, hetzelfde onderscheid is als geest en lichaam?
Laat mij een tegenvraag stellen. Er is ooit een leraar in de kerk geweest die zei, Jezus is mens naar zijn lichamelijkheid. Maar terwijl wij als gewone mens een menselijke ziel en of een menselijke geest hebben, of dat zijn twee verschillende zaken of hetzelfde, maakt nog even niet uit. Zo had hij een goddelijke natuur. Zijn goddelijke natuur was de geest van zijn lichaam. Geest met een kleine g. Snap je wat ik bedoel? Wij zijn ziel, lichaam en geest. Hij was menselijk lichaam en een goddelijke geest. Wat vindt u van die leer?
Ja, ik geloof dat hij een goddelijke geest is en menselijk lichaam had, nu er heeft, en dat dan het onderscheid tussen goddelijke natuur en menselijke natuur, ja, ligt inderdaad in het begrip geest en lichaam, lijkt mij. Maar
ik heb slecht nieuws voor u. Okay. Dit is de leer van Apollinaris en is door de kerk radicaal veroordeeld als kwalijke ketterij. U mag gewoon blijven zitten, want u bent geen leraar van de kerk. Dus, maar waarom heeft de kerk dat veroordeeld? Dat is natuurlijk belangrijk en dat is ook het antwoord op uw vraag. Sorry dat ik u erin liet lopen, maar u kunt er wel tegen voor zover ik het kan bekijken. Maar, want het is wel belangrijk om over na te denken. De kerk redeneerde, als Jezus alleen een menselijk lichaam heeft, dan is hij niet waarachtige mens. Dan is hij een half mens. Als je alleen een menselijk lichaam hebt en niet een menselijke ziel en een menselijke geest, dan ben je geen echt mens. Dus de kerk, en ik volgens mij volkomen terecht, heeft uitgesproken, Jezus was waarachtig mens. Dat wil zeggen, hij had een menselijke ziel, een menselijke geest. Er worden ook verschillende zinspelingen op gemaakt in de evangelie. Zijn ziel, zijn geest. Mijn ziel is bitterlijk bedroefd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat zijn altijd aanduidingen voor zijn menselijke geest en zijn menselijke ziel. Jezus was waarachtig mens. Dat is, had een menselijk lichaam, een menselijke ziel en een menselijke geest. En tegelijkertijd was deze mens de Zoon van God. De eeuwige Zoon van God. God de Zoon. Maar het is verleidelijk om te zeggen, nou, in zijn mensheid kunnen we dat misschien op die manier splitsen. Maar het werkt niet. De oude kerk heeft dat tegensproken en ik ben daar helemaal mee eens. Maar denk er nog maar eens over door. Wat de consequenties zijn als je het anders zou zeggen. En wat is uw naam, broeder?
Kobus.
Kobus? Goed zo.
Ik had nog een vraag in aansluiting van het lichaam. Was Jezus voor de kruisiging, had hij een vergankelijk lichaam? Of na de opstanding? Een onvergankelijk lichaam.
Dat is een mooie vraag. Mag ik hem op deze manier formuleren? Was Jezus sterfelijk? Wat vindt u zelf?
Werd.
Ik hou ervan om tegenvraag.
Toen hij geboren werd, was hij net als onsterfelijk.
Ja. Ja, als ik zoiets vraag, zit er altijd een addertje onder het gras.
Ja, vertel maar wat addertje.
Want het woord sterfelijk is dubbelzinnig. Als wij zeggen wij zijn allemaal sterfelijke mensen, dan bedoelen wij niet alleen daarmee dat we kunnen sterven, maar ook dat we allemaal moeten sterven. Dat is het gevolg van de zonde. Het loon dat de zonde geeft is de dood, zegt Paulus in Romeinen 6 of 5. Dus sterfelijk kan betekenen hij kon sterven. Nou, daar is geen twijfel over, want hij is daadwerkelijk aan het kruis gestorven. Maar het betekent niet per se bij hem, hij moest sterven. Stel je voor dat hij niet gekruisigd was, dan zou hij toch als hij 80 of 90 of 100 was geworden een keer moeten sterven. Want hij had helemaal een sterfelijk lichaam. Dat mag je niet zeggen. Want bij hem was de dood niet het gevolg van de zon. En in die zin is dat woord sterfelijk altijd een beetje dubbelzinnig. Het wordt met vergankelijkheid precies hetzelfde. Had hij een vergankelijk lichaam in die zin dat het ouder zou worden? Dat denk ik wel. Ik denk dat, hoewel de fariseeën en schriftgeleerden zeggen tegen hem, u bent nog niet eens 50 en hebt u al Abraham gezien? Terwijl als we het narekenen was de Heer Jezus toen een jaar of 33. Dus in plaats dat je zou zeggen hij bleef eeuwig jong, zou je kunnen zeggen hij was vroeg oud naar de mens beoordeeld. Want als je zegt je bent nog niet eens 50 terwijl iemand 33 is. Dus in ieder geval was er wel de normale veroudering. In dat opzicht was hij ook echt volkomen mens. We lezen dat hij moe kon worden. Hij zat moe bij de bron in Johannes 4. En hij had honger. Hij kon dorst hebben. Hij had alles wat een mens ook heeft. Uitgenomen de zonde, zegt de Hebreeënbrief. En dat is natuurlijk iets waar we alleen maar over kunnen speculeren. Hoe ver ging dat dan? Was hij in alles mens behalve de zonde? Kijk, bij ons is de zonde zo diep doorgewoekerd in alles wat met ons menselijk bestaan samenhangt, dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen hoe een mens functioneert zonder de zon. Wat hoort nog bij de zonde en wat hoort eenvoudig bij de menselijkheid van de mens? Daarom weten we ook niet bij de Heer Jezus hoe ver dat gaat. We praten alleen de schrift na, verder kunnen we niet. Hij was volkomen menselijk, behalve de zon. Maar als je het woord sterfelijk gebruikt, heb je dan juist precies dat probleem. Omdat hij zonder zonde was, kun je moeilijk zeggen, hij moest uiteindelijk ook sterven. Want de dood was bij hem niet het loon op de zon. Maar hij kon wel sterven. Hij nam zelfs deel aan vlees en bloed, zegt Hebreeën 2 vers 14, om in dat lichaam te kunnen sterven. God kan niet sterven, maar God kan wel mens worden en als mens sterven. In die zin was hij wel sterfelijk. Hij kon sterven. En dat is ook gebeurd. Beetje helder? Wie nog meer? Ik zie daar Vera.
U zei net dat de Heer Jezus zonder zonde was. Hè? En zou je niet kunnen zeggen van nou dat is dan makkelijk, want hij was ook God. Of er staat ook, hij is in alles beproefd zoals wij. Ja, hoe is dat dan mogelijk? Zeg maar? Is het dan doordat hij zo'n intieme relatie met de Vader had? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, dat is een hele goede vraag. Als Jezus zonder zonde was, dan was het niet alleen maar omdat hij zo goed leefde. Omdat hij altijd zo nauw bij de Vader bleef. Dat was wel van belang. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij als mensen met een zondige natuur geboren worden. Dat is het probleem. Dat wij zondaren zijn, dat is niet onze schuld. Dat is de schuld van onze ouders. We zullen het maar even keihard hier vandaag zeggen. Het is hun schuld. En die kunnen het ook weer niet helpen, want het is de schuld van hun ouders. Dat is wat we bedoelen met de zondige natuur. Je bent een zondaar, niet omdat je zondigt, maar je bent een zondaar omdat je een zondige natuur hebt. Je kunt niet anders dan zondigen, als je ouder wordt althans. En wij worden dus met de erfzonde, zoals de oude kerk dat noemde, geboren. En de Heer Jezus had die erfzonde niet. En de boeiende vraag is, hoe kan dat nou dat hij die erfzonde niet had? Ik heb dat van de week op de Bijbelles besproken, dat is een boeiende vraag. Want hij had inderdaad geen menselijke vader. Dat scheelt dan een hele hoop. Maar hij had toch wel een menselijke moeder. Had hij nou, doordat hij een menselijke moeder had, dan daardoor niet de erfzonde? De katholieke kerk heeft met dat probleem geworsteld. En die kwamen tenslotte tot de oplossing. Ja, al eeuwenlang geleden. Maar het is nog niet eens zo gek lang geleden uitgesproken. Ze zeiden, Maria, die is zelf zonder zonde geweest. Ja, dat is ook een oplossing. Hij had een zondeloze moeder. Alleen dan verschuift het probleem natuurlijk. Hoe kwam zij dan aan een zondeloze natuur, terwijl ze zondige ouders had? Bovendien zei ik wel eens een keer tegen een bevriende bisschop, het kan nooit waar zijn, want jullie zijn de enige die de leer heeft. En een kerk die als enige een bepaalde leer heeft, dat is altijd fout. Nou, toen lachte hij bij. Hij zei, de orthodoxe ook. Ik zei, nee, de orthodoxe leren dat niet. Dat noemen we de leer van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Nee, dat kennen ze niet die leer. Maar bovendien, ja, het verschuiven van het probleem. En ik heb twee keer in mijn leven heb ik een arts ontmoet. Het is grappig dat juist artsen zich met dat soort problemen bezighouden. Die mij met veel verve en bravoure vertelde dat het lichaam van Maria niets bijgedragen had. Het is wel mooi om daar eens over na te denken in de kersttijd. Tot het lichaam van Jezus. Met andere woorden, wat ze bedoelde, ik zal het maar gewoon ronduit zeggen. Ze bedoelde dat de Heer Jezus zich niet ontwikkeld had uit een eicel van Maria. Nou, dat is een boeiende vraag. Dat is nou echt voer voor theoloog. Als u zegt, nou, dat is een stomme vraag, weet ik niks meer. Dan heb u geen theologische aanleg. Theologen willen alles precies weten. Maar allebei die artsen, de ene een Schot en de andere een Fransman, die daar bijna met gebalde vuisten, ik had niks verkeerds gezegd, maar ze stonden met gebalde vuisten voor me. Ik dacht, oh, ik was helemaal geïntimideerd. En toen dacht ik later, wacht eventjes, maar hoe kan de Heer Jezus dan waarachtig mens genoemd worden als Maria eigenlijk alleen maar een soort draagmoeder was? Ja, dat woord heb ik toen niet gebruikt, zou ik niet weten hoe je dat in Frans moest zeggen trouwens. Maar dan was hij alleen maar draagmoeder. Dan was zij alleen maar, zo zei die ene, die Schot zei het ook zo, het lichaam van Maria was niets anders dan het kanaal waardoor hij vanuit de hemel deze wereld is binnengekomen. Ik snap het wel, want als hij niet uit een eicel van Maria is geboren, dan heeft hij daar dus ook geen zondige natuur geërfd. Maar het probleem is, als hij niet geboren is uit een eicel, is hij dan wel waarachtig mens? Is Maria dan wel echt zijn moeder? Stamt hij dan wel af van al die voorvaderen van Maria? Kortom, of je het nou op deze manier zegt of op de andere manier, in beide gevallen kom je een probleem. En daarom zei ik van de week ook tegen de bijbellessers, dit is nou een typisch voorbeeld van kijken in de ark. Je weet, de mannen van Bet-Semes keken nieuwsgierig in de ark toen die terugkwam uit het land van de Filistijnen en 70 van hen werden door de dood getroffen. Je moet ook niet te veel willen weten. Je moet ook ergens halt kunnen houden en zeggen, nou, hier komen wij niet verder. Dit kunnen wij niet meer op een rijtje krijgen. Dus over die vraag, misschien dat we het later in de hemel nog kunnen navragen. Maar of je nou zegt, het is wel of niet uit een eicel van Maria voortgekomen. In beide gevallen kom je in probleem. Dus we zouden hiervan kunnen zeggen, Vera, als ik jouw vraag zo heb vertaald. Dat weten we niet. En we kunnen het ook niet weten, want we hebben er geen materiaal over. Nou weten we wel meer niet, waar we toch een heleboel over te vertellen hebben. Maar in dit geval, het zal misschien wel komen dat ik geen arts ben, maar ik zou dat nooit met zoveel poeha beweren als die Schot en die Fransman dat tegen mij zeiden. De kerk, als ik me niet vergis, heeft de kerk het op een bepaald moment ook uitgesproken als een dwaalleer om te zeggen dat Maria dus niet die eicel geleverd zou hebben. Maar ja, goed, volgens mij kun je even goed verdedigen dat het omgekeerd ook een dwaalleer is, dus handen ervan af. Handen vanaf. Er zijn hier, als het om die mysteries gaat, altijd vragen waar we tenslotte moeten zeggen. Dat kunnen we niet weten. Maar wel een mooie vraag. De vraag is legitiem. Maar wantrouw alle antwoorden, Vera, op deze vraag. Inclusief die van mij. Wat is uw naam? Nico. Dat voorlopig vinden we dat al heel mooi, als we dat weten.
Dank u wel. Ik was wel geïnteresseerd in artikel 11 en ik heb misschien een voorstel om Oost en West bij elkaar te brengen.
Oh jongens, dit moeten we onmiddellijk noteren en doorbrieven aan de paus en aan de aartsbisschop, de kosmopoliet van Constantinopel.
Ik denk dat ze vallen, en daar val ik denk zelf ook wel een beetje over die, het is volgens mij de tweede zin, waar staat van hij is de derde persoon in de orde van drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid als zijn vader en zoon. Als we dan, en als mijn voorstel is of u ermee eens bent, en dat is van, als we dan het eerste gedeelte van hij is de derde persoon in de orde van drievuldigheid gewoon helemaal schrappen, en dan zeggen we gewoon van hij is van eenzelfde geest in plaats van wezen, majesteit en heerlijkheid als de vader en zoon. Ik denk dat we dan een goed onderhandelingsresultaat kunnen halen.
Ik denk het niet. Nee. Ik zal u zeggen waarom. Over dit zinnetje is geen enkel probleem. Dit zinnetje kan van harte door elke katholiek, als dit dan enigszins verstand van zaken heeft, en door elke orthodoxe ondertekend worden. Daar zijn ze het niet, hebben ze geen probleem over. Beide geloven ze dat de Heilige Geest een goddelijk persoon is. Beide geloven ze dat hij van eeuwigheid af is. Beide geloven ze in de drie-enigheid. Beide geloven ze dat ze van dezelfde wezen, majesteit en heerlijkheid zijn, alle drie. Daar ligt de moeilijkheid niet. Dus daar zijn ze het al over eens, dus hoeven ook niks aan te veranderen. Het enige verschil, ja, ik schaam me bijna om het te zeggen, omdat het zo onnozel lijkt. Het enige verschil is dit. Luister en huiver. Is de zoon, is de geest van eeuwigheid uitgegaan alleen van de vader en niet van de zoon? Zo is het, zeggen de orthodoxen. En de katholieke protestanten zeggen, nee, hij is van eeuwigheid uitgegaan van de vader en de zoon. En beide steken hun vingertje op en zeggen, kijk uit, want die leer van de andere partij heeft tot dramatische consequenties geleid. In mijn boek over de Christus van God, waarop de drie eenigheid behandeld wordt, heb ik dat uitvoerig beschreven, die verschrikkelijke dingen die men dan ander toeschrijft als je het verkeerd zegt. Daar ligt het verschil.
Maar daar ligt het verschil, het probleem voor de theologen. Hey, ik denk dat zeg maar voor de gewone mensen, waar ik onder me schaar, het probleem meer zit in over die derde persoon. Van hebben we hier te maken met drie personen.
Ja, maar u wou die twee partijen bij elkaar
brengen. Van eenzelfde geest.
Ja, maar u wou die twee partijen bij elkaar brengen.
Zeker.
En daar hebben ze juist geen verschil van mening over.
Maar de dus partijen bestaan
er zijn
mensen.
Twee partijen, die hebben verschil van mening over iets. Maar over een heleboel dingen zijn ze het eens. En dan komt u wilt dat oplossen. En dat enige waar ze het over eens zijn, wilt u ook nog aanvechtbaar maken. Dat helpt natuurlijk niet.
Nou, ik wil de mensen bij elkaar breken. Nog geen eens de kerken. Maar.
Ja, maar kijk, dat hij de derde persoon, daar zijn ze het allemaal over eens. Het zit hem alleen maar in, gaat hij uit van de vader of gaat hij uit van de vader en de zoon? En het is op zichzelf een boeiend iets. Als je zegt, de geest gaat alleen uit van de vader, ik zal u één consequent noemen, één consequent. Dan zeggen de westerse theologen, kijk, daar heb je het nou, hè. Dat is nou het hele verschil bij die orthodoxen tussen hun mystiek en hun theologie. Theologie is een zaak van het hoofd. En dat is de afdeling van de zoon. De zoon als verlosser enzovoort is één afdeling. En de geest staat daar helemaal los van. En de geest die komt alleen maar voort uit de vader. En dat is de afdeling van de mystiek. Natuurlijk, als wat met de Heilige Geest te maken heeft, dat heeft ook te maken met de mystiek. Het ene is voor het hoofd, het andere is voor het hart. En dat is helemaal verkeerd. Je moet die twee niet uit elkaar halen, maar dat komt doordat die orthodox enzovoort. Nou ja, zulke aanklachten hebben de orthodoxen naar de westerse theologen. Die zeggen, die hebben ook de hele wereld in tweeën geknipt. Al die dramatische gevolgen, die komen door het feit dat ze de Heilige Geest laten uitgaan van de vader en de zoon. En dan denkt u misschien dat je daar nou ruzie over kan maken. Nou, A, moet je dan gevoel hebben voor theologie. Er zijn natuurlijk heel veel christenen en die hebben volkomen gelijk. Die zeggen, jongens, alsjeblieft zeg. De graten, dit mogen de theologen onder elkaar verdelen, maar wij houden ons aan de vis. Wij eten het vlees wel op en al die graten laten van de theologen. Oké, dat is uw goed recht. Je hoeft toch geen theologische ader te hebben, waarom? Ik heb niet veel verstand van techniek en ik heb niet veel verstand van een heleboel dingen trouwens. Maar dit is nou mijn ding, dit vind ik nou mooi. Maar het is meer dan dat. Het is niet alleen maar, nou ja, dit is hobbyisme voor mensen die een theologische tik hebben. Dan hoef je geen theoloog te zijn om toch een theologische tik te hebben. Nee, er zit meer aan vast. En dat is natuurlijk wat ze aan beide kanten probeerden te zeggen. Ze zeiden, er zit een heel cultureel verschil achter. Een totaal verschil van wereldbeschouwing. En een enorm verschil van kijk op God en op het leven en op de kerk. Alles. Nou, als dat zo zou zijn, dan is het wel degelijk te belangrijk om erover na te gaan. Maar het punt is, dit gaat niet over de uitleg van een Bijbeltekst. Want de Bijbel spreekt helemaal niet over de Heilige Geest die vanuit gaat van eeuwigheid van de Vader en de Zoon. En dat maakt het zo lastig. Hoe krijg je ze in vredesnaam bij elkaar? Nou, er zijn pogingen gedaan om te zeggen, hij gaat van eeuwigheid uit van de Vader, maar door de Zoon. En dat soort dingen. Of ze daar voor de wederkomst nog uitkomen, ik weet het niet. En denk erom, de katholieken hebben veel meer belangstelling voor wat de orthodoxen van de zaken vinden dan die protestanten. Dat zijn toch maar een stelletje eigenwijzelingen en bovendien heb je daar zoveel soorten en maten van, dat is niet bij te houden. Als het erop aankomt, zullen de pausen veel eerder blik naar het oosten werpen. Die oude scheuring van 1054, als we dat nog eens ongedaan konden maken. Terwijl er onnoemelijk veel meer evangelische zijn dan er orthodox in de wereld zijn. Maar dat ligt veel gevoelig. Wij protestanten en eigenwijzelingen zijn er in de 16e eeuw uitgegaan. Maar die orthodoxe, dat is pijnlijk, dat gaat zo ver terug. Dat komt er ook nog eens bij, de gevoeligheid voor deze dingen. Goed, vrienden, u is verder gevorderd, maar er is toch nog iemand...
Mag ik nog iets aansluiten? Hoe gaan ze dan eigenlijk om met de uitspraak van Johannes de Doper? Die zei van, ik doop met water, maar die na mij komt, die is meer dan mij, die doop alleen met de Heilige Geest. Dus dan gaat hij echt vanuit de Zoon uit.
Ja, maar kijk, als de Heer Jezus doopt met de Heilige Geest, oké. Maar dat is geen antwoord op de vraag, de Heilige Geest, gaat hij van eeuwigheid af? Uit van de Vader of gaat hij uit van de Vader en de Zoon? Dat wordt daarmee niet opgelost. En ik zei al, er is geen enkele Bijbeltekst die dat probleem oplost. Geen enkele, want de Bijbel spreekt daar niet over. Dit is natuurlijk een beetje absurd, hè? Een beetje surrealistisch, zoals we dat wel eens noemen. Het gaat over een probleem dat in de Bijbel niet eens aan de orde komt. Kijk, er zijn andere dingen die hebben te maken met ja, die ingewikkelde uitleg, zoals die eerste drie versen van Johannes Evangelie, het woord was bij God, het woord was God. Daar kun je over verschillen. Wat betekent dat nou precies? Maar hier weet je niet waar je over discussiëren moet, want het komt in de Bijbel niet voor. Ja, behalve Johannes 15, vers 26, maar dan gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Ja, dat kan ik me voorstellen dat u dat zegt. En toch moet je je voorstellen hoe dingen zich ontwikkelen. Men zat met het probleem, er is maar één God. En als wij nou zeggen, er zijn drie personen in die Godheid en die hebben eigenlijk geen enkel organisch verband met elkaar, ja, dan krijg je toch een soort drie-eenheid. Dus daarom zijn we wel, ja, de Zoon is weliswaar van eeuwigheid, maar hij moet toch samenhangen met de Vader. Dus hij moet van eeuwigheid uit de Vader geboren zijn. Daardoor kunnen we ook begrijpen dat ze toch één zijn. Wat heeft het anders voor zin om over een vader en over een zoon te spreken? Een vader is degene die de zoon verwekt. Nou, de zoon is van eeuwigheid verwekt door de vader. En toen zijn we, ja, maar dan moet er ook iets met de Heilige Geest. Die moet er dan ook nog in passen. Hoe kijken we daar dan tegenaan? Hoe hangt nou de Heilige Geest daar weer organisch mee samen? Nou, hij is niet geboren, want de geest is geen zoon. De Heilige Geest, hij is uitgeblazen. Dat is eigenlijk het woord. Hij is uitgeblazen door de vader en de zoon. Ha, het ei van Columbus. Terwijl die Columbus nog niet eens geboren was. Maar het ei van Columbus. Alleen toen ontstond, ja, maar... Dus het zijn redeneringen op redeneringen. En dat gaat heel vaak zo in de theologie. Wij zitten ook vol van dat soort redeneringen zonder dat we er erg in hebben. Je kunt hier voor alles direct een bijbeltekst aanwijzen. Ga je redeneren, dan gebeurt het met de beste bedoelingen. Want men wil een bepaald probleem oplossen. Het probleem, hoe handhaven wij de eenheid van die drie personen? Alleen al redenerend kom je dan op een punt waar de gedachten uiteen gaan. En omdat je al zover aan het redeneren bent, dat je al een heel eind verwijderd bent van de Bijbel. En zeg je, jongens, waar gaat dit nou nog over? Dan in plaats dat je allebei de schoenen van de voeten doet, gaan we daar de hele kerk over scheuren. Nou, ik zei al, er was veel meer aan de hand dan dat hoor. Het was niet meer te houden. Maar het is wel diep, diep, diep triest. Het is een van de meest trieste scheuringen, misschien wel de meest trieste scheuring van de hele kerkgeschiedenis. En dat komt doordat men op hol sloeg in dat theologische redeneren. En dat is, kun je wel zeggen, ja, dat is verkeerd, dat moet je ook niet doen. Maar als je probeert te reconstrueren hoe dat ging, zeg je, ja, dat is wel begrijpelijk. Ik moet voorstellen, men wilde bepaald proberen een bepaald probleem op te lossen. Hoe handhaven wij de eenheid van God? De eenheid van de Vader, Zoon en de Geest? Ja, zo gaat het in de theologie. Theologen zijn enge mensen, want alle dwaalleringen zijn altijd bedacht door theologen. Maar ja, op die manier kun je ook zeggen, het kerkhof ligt vol met de resultaten van falende dokters. En dat is eigenlijk net zo onbillijk. Als de dokters niet gefaald hadden, hadden al die mensen nog geleefd. Ja, zoals met theologen ook. Alle dwalingen komen van de theologen, maar alle goede uiteenzettingen van de schrift komen ook van de theologen. Goed, vrienden, het is de hoogste tijd. Wij gaan het afronden. Ik ga afsluiten met gebed en daarna zingen we nog een slotlied. Ja, Heere God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Zo zijn er vele, vele vragen die wij kunnen stellen. Over wie u bent. U bent alle drie en u bent één. Daar begint ons denken al te stotteren, want we krijgen dat niet op een rijtje. We proberen alleen maar eerbiedig uw woord na te spreken. En dat is al zo moeilijk. Heere God, help ons daarin. Om het te begrijpen en daar waar we niet verder kunnen met begrijpen, om in elk geval te aanbidden. Wat staat dat prachtig in deze belijdenis. Dat als we uitgedacht zijn en uitgeredeneerd zijn, dat er dan in ieder geval een aanbidding overblijft. Zoals de herders dat deden, die ook niet snapten wat er nou toch eigenlijk gebeurd was. Die de draagwijdte van dat geweldig gebeuren niet konden overzien. En die, wij zouden het oosten ook niet, maar dat hoefde ook niet. Ze aanbaden. En ze loofden en prezen God. En ze brachten goud, wierook en mirre. En heren, aan het einde van deze samenkomst blijven we met nog met een heleboel vragen en raadsels zitten. Maar we danken u dat wij straks het ook weer herbeleven mogen met kerst, hoe we mogen buigen bij de krib. Buigen bij het wonder van God die mens geworden is. En ook al snappen we het niet, kunnen u loven en prijzen. Zoals de engelen dat deden in die nacht. Ere zij God. In de hoogste hemel en vrede op aarde. Mensen wel. Dank u wel daarvoor. Dank u voor wat we mochten overdenken. Help ons om het te verwerken. Help het ons om het te snappen zover het als het ons mensen gegeven is. Wees met ons als we van hier gaan. Geef ons alle gezegende dagen. En wil ons ook in het nieuwe kalenderjaar weer gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen u. Amen.